Welkom. Welkom bij deze sessie over what's new in XAML en tooling voor Windows 8.1. Ik hoop dat jullie allemaal als Windows 8 applicatie met behulp van XAML gedaan hebben, gebouwd hebben. Want ja, we gaan alleen echt de nieuwe onderdelen bespreken van wat is erbij gekomen toen 8.1 uitkwam. Dus een basissessie is het niet. Morgen vroeg geef ik een sessie die is wat meer basis, die gaat ook iets meer over Blend. Mijn naam is Fons Sonnemans. Ik heb mijn eigen bedrijf Reflection IT. Vanuit daar verzorg ik trainingen en ontwikkelen wij apps op het Microsoft-platform. Dus Windows Phone en Windows 8 apps. Trainingen op het gebied van C#, XAML, ASP.NET, voornamelijk MVC, SQL Server en dat soort zaken. Ik heb een website. Ik ben MVP geworden een jaar geleden. Ik hoop dat binnenkort weer vernieuwd te krijgen. En ik zou zeggen, bezoek onze website ooit een keer. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over Blend. Van wat is er bij Blend gekomen die het leven wat makkelijker maakt? Wat is er in Visual Studio bijgekomen? Wat zit in nieuwe projecttemplates? Want die zijn stukken verbeterd ten opzichte van de vorige templates. Welke controls zijn erbij gekomen? En wat zijn de nieuwe properties, de nieuwe mogelijkheden bij de bestaande controls? Eigenlijk, dat zijn de onderwerpen voor vandaag. Waar heb ik mijn ervaring op gedaan? Nou, ik ontwikkel apps. Ik heb een stuk of 25... 30, ik heb ze niet meer echt geteld, Windows Phone apps. Ik heb een 12, 13, 14 Windows 8 apps. En ik heb 2,2 miljoen downloads. En dat is best aardig, daar ben ik best trots op. En daar doe je veel ervaring mee op. En daar, met die ervaring verzorg ik trainingen en schrijf ik weer nieuwe apps. Blend voor Visual Studio. Wie is er een Blend gebruiker? Heel weinig handjes zie ik naar boven komen. En dat vind ik ongelooflijk. Wie ontwikkelt er wel Windows 8 apps of Windows Phone apps? Dat zijn er veel meer. En dan denk ik, hoe is het toch mogelijk dat mensen zo'n product als Blend links laten liggen? Want ja, naar mijn idee is het de beste uitvinding naast gesneden wit brood. Het is een super product. Alleen het heeft wel een leercurve en er zitten wel heel veel kleine knopjes waar je mee moet leren werken. Maar als je het eenmaal door hebt, is het echt een ontzettende productiviteitsboost. En hopelijk krijg ik jullie daarvan vandaag overtuigd. Of anders in de sessie van morgen krijg ik jullie daarvan overtuigd. Nou, wat is er bijgekomen in Blend? Ten opzichte van de oude versie. Nou, ik heb hier Blend al draaiend. En ik kan een nieuw project starten. En dan start ik maar eens een universal app. Hè. De universal apps zijn de mogelijkheden om apps te ontwikkelen voor en Windows 8 en Windows Phone. Dat is dus 2 weken geleden bij de beeld uitgekomen. Dat is de versie die ik hier gebruik. En ik start daar een blank applicatie. Nou, op het moment dat ik een blank applicatie start, zie ik dat mijn project opgesplitst is in 3 delen. Ik heb hier een Windows-applicatie in mijn project zitten. Ik heb een phone-applicatie in mijn project zitten. En ik heb hier een shared-applicatie in mijn project zitten. Nou, die shared is in principe leeg. Nou, niet helemaal leeg. De app.xaml, zeg maar, die auto-execute.bat van je applicatie, die zit daarin. En in de Windows, daar zie ik dat daar mijn mainpage staat. En in de phone staat ook een mainpage. Nou, wat doe ik? Ik gooi de phone mainpage weg. Die zeg ik gewoon delete. Die heb ik namelijk niet nodig. En ik knip deze mainpage van de Windows-applicatie uit de Windows-applicatie en die plak ik in de shared-applicatie. Wat ik hiermee nu gedaan heb, is dat ik 1 pagina heb die het gaat doen op een Windows-applicatie en op een Windows Phone-applicatie. Dat is nog een beetje saaie pagina, namelijk dat is een lege pagina. Deze mainpage is default een lege pagina. Dus als ik deze applicatie opstart met F5, dan krijg je een lege pagina. Heel spannend. Nou, niet echt. Het leuke is dat ik ook kan zeggen, nou, ik wil hem opstarten op phone. Ik zeg, dit is mijn start-up project. Phone is mijn start-up project. Start ik hem nu op met F5, dan start de emulator op. Dat duurt even wat langer, hè. Een emulator opstarten is niet het snelste. Connecting to device. Nee, ik heb geen device aan. Oh ja, toch wel de emulator. Even een klein beetje zoomen. Fit to screen. Daar. Nou, de emulator de eerste keer duurt even wat langer, maar hij is er. En dan zie je dat dezezelfde applicatie, namelijk een blank page, ook opstart op de phone. Nou, dat is leuk dat ik dat hier kan hebben in een universal app. Alleen, ik wil hier nu een controle op zetten. Ik ga bijvoorbeeld een button hier op deze pagina neerzetten. En zet ik een button hier op deze pagina neer, dan is dat mooi. Maar ja, dit is de tablet, dit is de Windows 8 variant. En nu wil ik in Blend ook zien hoe ziet deze button eruit als ik een Windows Phone kan draaien. Nou, daarvoor hebben we hier een aparte tab en dat is de device tab. En in de device tab kan ik bovenaan een keuze maken van geef mij nu de Windows Phone Development Environment. En nu zie je dat, omdat ik hier nu Windows Phone getoond heb, zie ik dat die button op deze manier op een Windows Phone applicatie getoond wordt. Dus ja, met deze keuzeoptie hier, toon hem in Windows of toon hem in Windows Phone, zie je bij een Universal app, ja, wat dat doet voor jouw applicatie. En ja, je ziet al deze button, ja, die heb ik maar gewoon ergens lukraak op mijn scherm neergezet. Misschien had ik een betere oplossing moeten kiezen, dat ik netjes gebruik had gemaakt van een grid en van een flexibel layout systeem. Maar daar ga ik het morgen in mijn Blend presentatie, waar ik de hele een uur en kwartier over Blend ga praten, veel uitgebreider op in. Nou, een belangrijk iets. Wat je ook hier hebt, op het moment dat ik weer even terug ga naar Windows, is zie je dat je hier alle schermresoluties kunt selecteren. Ik wil hier een resolutie hebben van 1366 bij 768. Of hoe ziet dit eruit in een resolutie van, zullen we eens kijken, 2560 bij 1440. 2516 bij 1440, ja, dan is die button een beetje ver linksboven op het scherm komen staan. Nou, dan heb je dus een uitdaging om deze applicatie geschikt te maken voor en een telefoon draaiend op 480 bij 800, dan wel op deze hele grote resolutie. Dat was een vraag. Werkt dit op? Ja, nee, wat ik hier draai is Release Candidate, Visual Studio Update 2 Release Candidate. Ja, dat is de versie die ik draai. En niks aparts geïnstalleerd, is gewoon te downloaden. Hou wel even rekening mee op het moment dat je zegt, ik ga hier op een 10-inch tablet draaien op 2560 bij 1440. Dan staat hieronder, ja, het kan wel zijn dat jij 2560 bij 1440 ingesteld hebt, maar ik zal even inzoomen. Daar staat in dat de effective pixels met 1422 bij 800 zijn. Ook al heb jij zo'n hele hoge resolutie op een 10-inch tablet nu geselecteerd, je kan eigenlijk maar gebruik maken van 1422 bij 800, want ze gaan gewoon uit van een hogere dpi. En dus heb jij dus ja, niet die resolutie die ik net op een 27-inch beeldscherm had. Nou, gelukkig wordt dat weergegeven, dan kan je daar ook rekening houden in jouw design en hoef je dat niet elke keer zelf uit te rekenen. Dat wordt hieronder getoond. Nou, wat kan je nog meer instellen? Je kan zeggen, nou, hoe ziet het eruit op het moment dat dit landscape of portrait is? En ja, je kan aangeven, hoe ziet deze applicatie uit als hij aan de rechterkant staat, of juist aan de linkerkant staat, of helemaal fullscreen is, of in het midden staat. Want wat is er weggevallen in 8.1? In 8.0 hadden wij snapped mode. Je kon daar een applicatie in snap draaien of een fill draaien. Nou, dat hele concept is in 8.1 verdwenen. En jij zal nu je applicatie moeten bouwen op een resolutie van minimaal 500 pixels breed. En een hoogte, ik dacht even uit mijn hoofd, minimaal 768. Dus je moet 500 pixels breed en hoger. En dat hoger gaat tot ja, 2500 pixels. En binnenkort zal dat nog wel veel meer worden, 3500 pixels zijn. Want ja, de 4K beeldschermen, laptops, die komen eraan. En ja, daar moet je dan rekening mee gaan houden. Dus ja, daar, dat is een uitdaging. Hoor. Dat, als je mij vraagt, van wat is het moeilijkste in 8.1? Ja, je schermen zo ontwikkelen dat het op elk schermformaat er een enigszins mooi uitziet. Of enigszins mooi uit, eigenlijk heel mooi eruit ziet. En, ja, en nu er ook nog eens een keer een telefoon bij is. Daarmee is de kleinste formaat is 300 bij... even kijken, wat is het geworden? 384 bij 683. Daar moet je dan rekening mee houden. De Universal Apps XAML voor phone hebben dit formaat voor het scherm. Oeh, daar is spannend om daar je user interface in te ontwikkelen. Nou, hoeft ook niet, hè. Je kan ook je hoeft niet met de Universal pagina's te werken. Je kan ook specifieke phone pagina's ontwikkelen. Nou, dat is erbij gekomen. Wat is er nog meer bijgekomen? Guides. Ja. Wil je een applicatie hebben, dan is het belangrijk dat jouw applicatie mooi oplijnt. Wat heb ik hier? Ik ga even naar een resolutie van 1366 bij 768. Stel, ik heb twee buttons. Ik heb even nog een kopie van deze button gemaakt. En ik wil dat deze twee buttons aan de linkerkant gelijk komen staan. Nou, dan hebben we daar hier hulplijntjes voor, maar dat hadden we al. Nou, wat is erbij komen? Ik heb hier een ruler aan de bovenkant. En aan die ruler aan de bovenkant en een ruler aan de zijkant kan jij hulplijntjes pakken. En die hulplijntjes die zorgen ervoor dat ik deze button heel mooi aan de linkerkant kan oplijnen, zodat ik ook echt zie dat ze mooi links opgelijnd zijn. En die hulplijnen die kan jij hier instellen dat die bijvoorbeeld aan de bottom aligned moet zijn. Dus op het moment dat ik dit aan de bottom align, deze hulplijn hier aan de onderkant, en ik verander mijn schermformaat naar iets heel groots, 2560 bij 1440, zie je dat die hulplijn nog steeds evenveel pixels als juist van de onderkant komt te staan. Nou, die hulplijnen zijn heel fijn. Die hulplijnen kan je ook opslaan, zodat je die ook voor andere pagina's kunt gebruiken. Hier bij Manage Guides kan je ze opslaan en weer inlezen. En je kan ze ook weer leeggooien. Dan ben je ze weer kwijt. Nou, hulplijnen zijn belangrijk voor dingen netjes op te lijnen. En oplijnen is erg belangrijk. Design on a grid is iets wat je in de webwereld heel erg hoort. Maar datzelfde principe geldt ook voor XAML-applicaties. Voor Windows-applicaties. Er zijn ook voorgedefinieerde guides in deze folder die hier staat. En deze slides worden later gepubliceerd op Channel 9. Kan je voorgedefinieerde guides vinden, bijvoorbeeld voor een hubpagina of voor alle type pagina's die er zijn. Een gridpagina en een itemspagina enzovoort. Nou, wat is erbij gekomen? Behaviors. Ik ben in Windows 8 gerold omdat ik daarvoor Silverlight deed. Silverlight op de phone en daarvoor ook Silverlight. En daarin hadden we altijd behaviors. En toen kwam Windows 8 uit en daar zaten geen behaviors in. En dat was altijd zo'n grote teleurstelling. Want ik vind behaviors vind ik heel erg fijn. En gelukkig zijn ze terug. En wat kan je dan met behaviors doen? Nou, ik heb hier nu twee buttons op het scherm staan. Ik ga even wat inzoomen. Ik heb hier een button staan. En zo, een beetje ingezoomd. En dan kan ik naar behaviors toe gaan. Hier, assets, behaviors. En die doen het niet. Wacht even. Die doen het wel, maar dan moet ik allerlei projectreferences maken. Dat weet ik. Is allemaal op te lossen, maar ik ga het heel snel oplossen. Gewoon door even een nieuwe blank app op te starten. En die blank app is even alleen een Windows applicatie. Ook universal apps kunnen behaviors gebruiken, maar ik ben daar nu even te lui voor. Dit gaat sneller. Dus even weer twee buttons op het scherm zetten. Daar een button. Even een beetje inzoomen, zodat we ze beter zien. En wat ik hier nu heb, is behaviors. En met behaviors kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik wil een change property action op deze button, laat ik los. Dus ik doe een drag en drop actie van de change property action op de eerste button. En dan zie je dat hier een event trigger bij is gekomen. Nou, de event trigger staat ingesteld is dat het event op dit moment een click event is. Dus het default event van een button. En bij de change property action kan ik nu aangeven dat ik een property van de onderste button wil aanpassen. En nee, ik doe het fout. Ik wil de change property action. Ik wil een property van de onderste button aanpassen. Dat moet de property foreground zijn en de eigenschap is dan rood. En wat ik nu gedaan heb, is visueel heb ik ingesteld als ik op de bovenste button klik, dat de onderste button de foreground kleur verandert in rood. Nou ga ik nog ondertussen ook even snel de fontgrootte aanpassen. Want anders zien jullie het misschien wel niet. 36, dan is je wat groter. Dus, ik start op. Ik klik op deze button. En wat zien we? De voorgangkleur is rood geworden. En dat doe ik zonder code te schrijven. En ja, dit is een heel eenvoudige action. Change property. Maar er zijn ook wel wat complexere. Een andere zou kunnen zijn bijvoorbeeld, ik heb een tweede pagina. Ik ga een pagina aan deze applicatie toevoegen. Add new item, een basic page. Basic page 1, prachtige naam. Oké, ja hoor, doe maar. Ik ga nou die common folder aanmaken, dat is hetzelfde gebleven. En ik ga een tweede behavior pakken en dat is de navigate to page behavior. En die laat ik op de onderste button los. En de navigate to page behavior kan ik zeggen, ik wil als er op deze button geklikt is, wil ik een andere pagina opstarten, maar die dropdown is nog niet gevuld omdat ik nog geen beeld heb gedaan. Wil ik de basic page 1 navigeren. Dus als ik nu opstart en ik klik op de onderste button, dan opent hij de tweede pagina. En dan kan ik met deze knop weer terug naar mijn vorige pagina. Nou, vroeger had je er altijd code voor nodig en nu is het gewoon drag and drop en laat maar los. Nou, iets wat we in Silverlight al jaren hadden, is nu uiteindelijk ook in Windows geïmplementeerd. En het mooie daarvan is, je kan ook je eigen actions en behaviors bouwen. Het verschil tussen een action en een behavior. Een action is een klein dingetje. Iets wat getriggerd wordt door iets anders. En een behavior is een groot ding. Dat bevat meestal zelf een trigger. En daar kan je grotere, complexere dingen mee bouwen. Nou, ik heb niet de tijd om daar heel lang over stil te staan. Maar bij stil te staan, maar dat gaat in principe goed. Nou, wil ik een eigen behavior bouwen, of in dit geval een action, dan doe ik dat liefst in Visual Studio. Want ik moet daarvoor code schrijven. En ja, en code schrijven, ja, dat is toch een Visual Studio ding. Dat is Blend nog steeds niet zo goed voor. May take few minutes. Ik hoop niet dat dat waar is. Ik heb Visual Studio opgestart. Dat heb je nou altijd, hè? Dat noemen ze het demo effect. Is hij er? Dat is nou niet dit project, volgens mij. Ik ga er even uit. App 51, daar ben je. App 51. Solution Explorer. Oké, daar heb ik hem. Mijn mainpage. Met mijn twee buttons. Kijk, hier staan ze, mijn twee buttons. Met mijn behaviors erop geplaatst. Nou, wat ga ik doen? Ik ga een nieuwe klas bouwen. Add class. Show message action. En om een action te zijn, moet jij subklassen zijn van dependency property. Goh, moeilijk woord, hè? Je zit in deze namespace. En jij moet de interface e-action implementeren. En die zit in deze namespace. Nou, wat zit er dan in die e-action interface? Daar zit één methode, execute in. Nou, wat ga ik dan doen? Ik ga hier een property toevoegen. Prop string een message. Dat is een gewone property. Kan ik ook een dependency property maken, zodat er data binding op zit. Maar daar heb ik nu niet nodig. En wat ga ik doen? Als de action uitgevoerd wordt, wil ik hem in een message box tonen. Nou, de message box heet geen message box meer, maar die heet message dialog. Dus ik maak een nieuw message dialog aan. Oh, dikke vingers. Staantype is best lastig. Message dialog. En daar geef ik de this.message geef ik mee. En dan roep ik show op aan. Show async in dit geval. Nou, dit is mijn action die ik bedacht heb. Dus een action kan ik een message op instellen. Nul, hij moet iets returneren. Dan heb ik hier een typfout gemaakt volgens mij. Dependency object moet het zijn, geen property. Ik zei het helemaal fout, dependency object moet dat zijn. Ja, hij doet het. Nou, kan ik teruggaan naar Blend? Ja hoor, lees maar alles opnieuw in. Ik plaats weer een extra button op mijn scherm. Daar zo. Ik ga naar mijn assets toe. En als het goed is, heb ik er nu niet meer 10, maar heb ik er 11. En kijk, daar is de show message action erbij gekomen. En bij de show message action, die kan ik dus op de derde button slepen. En kan ik de message, ja, hello world. Want eigenlijk moet er toch altijd wel een hello world in een presentatie zitten. Kan ik ingeven en start ik nu op. En klik ik op die button. Dan zien we hier een hello world in een message box. Waar message dialog getoond worden. Nou, het bouwen van behaviors is dus niet zo moeilijk. Dit is de show message action zoals ik hem geschreven heb. Maar hier dan met een dependency property, zodat data binding ondersteund wordt. Er is een website, ik heb erover geblogd, maar er is ook een website blendbehaviors.net. En dat is een website waarin behaviors gepubliceerd worden, die andere mensen geschreven hebben. Ik zou zeggen, ga daar eens een keer naartoe. Ik ben vergeten hier de netwerkstekker in te klikken. Dus kan ik nou niet laten zien. Heel snel. Zou dat werken? Zou je hem oppikken? Ja, jullie geloven wel dat dat een website is, hè? We gaan gewoon even door. Hij wil niet door. Hoeveel pech kan je hebben als zelfs PowerPoint crasht? We gaan gewoon door. Sample data is erbij gekomen. Iets wat we voor Silverlight en Windows Phone applicaties ook al lang hadden, is nu teruggebracht in Blend. En ik ben daar heel blij mee. Dat betekent dat Blend nog makkelijker is om even bijvoorbeeld een prototype op te bouwen. Ik kan een nieuw project maken. Een nieuw project. Laten we gewoon weer blank beginnen. Een blank app. Nee, geen HTML app. Een blank Windows 8 app. In principe geldt dit ook voor Windows Phone, hoor. En hier hebben we een datatab bij gekregen. Die datatab hadden we voorheen altijd, maar die was verdwenen in Windows 8. Had je alleen voor Windows Phone en voor Silverlight en WPF-applicaties. Maar die is er weer. En wat ik in die datatab kan doen, ik kan daar sample data aanmaken. En met die sample data zeg ik, ik wil nieuwe sample data hebben. En die geef je dan een prachtige naam, sample data source. En in die sample data source die gaat ervan uit dat jij groepen van data hebt waarin items zitten. Nou, dit is gewoon een voorgestelde structuur en die mag je aanpassen. En ik wil niet groepen hebben, ik wil companies hebben. Ik heb hier een company object. En in een company object heeft een naam. Dat is voldoende, hè? Een company object heeft een naam. En meer heb ik niet nodig, dus deze remove ik. En deze remove ik ook. En de items binnen companies zijn employee objecten. Employee-objecten. En employee, wat zijn de gegevens van de employee? Nou, die heeft ook een naam. En die heeft een salaris. En die heeft een image, want we willen ook een plaatje van de persoon te zien krijgen. De image, URL of zoiets dergelijks. Nou, die properties die ik hier nu ingesteld heb, daar kan je datatype van kiezen. Nou, dit is een string, maar hier staat nu default lorem ipsum in. Dat is soms heel makkelijk, maar in dit geval wil ik daar company naam in kiezen. Ik heb dit natuurlijk voorbereid, hè, dat ik met company ben begonnen. Dit is een company naam en dit is de naam van de employee, is geen lorem ipsum, maar dat is een naam zelf. En deze property, oh, daar had ik toch salary ingegeven. Dat is misgegaan, maar doen we het opnieuw. Deze salary die hier staat, dat is een string. Kan ook een nummer pakken, maar als je een string kiest, dan zet hier een dollarteken voor. Voor sample data is dat mooi, een string van type price. En mijn image URL, dat is geen string, dat is juist een image. En wat je dan mag doen, hoeft niet hoor, maar wat je dan mag doen, je mag een folder aanwijzen waar wat images van jou staan. En die heb ik voorbereid. Ik ga naar mijn trainingsfolder, microsoft.net. Een blend training en in de blend training maak ik altijd gebruik van wat avatars. Dat is een folder waar wat poppetjes in staan en dat zijn deze poppetjes. Hier heb ik wat personen met namen en je kan ook je eigen naam erin zetten. Hè? Als je zegt, nou, ik ben daar niet mee eens, waarom doet hij dat nu niet? Goh. Hij is gecrashed. Hij doet niks. Opnieuw. Ja, kijk, hier, Fons, Sonnemans en 1100. Even ietsjes meer maken, want voor zo weinig doe ik het niet. Nou, heb ik dat gedaan, heb ik nu sample data. En die sample data, die kan ik op mijn scherm slepen. Gewoon met een drag and drop. Zegt hij, create a grid view and bind its item template to employee grouped by company. En doe ik dat, maakt hij van mij een grid view. Hier op het scherm. En in die grid view, daar zitten dus personen in. Nou, die grid view is nog een beetje te groot, maar ik moet een beetje met margins, of eigenlijk met padding spelen, niet met margins. En zie ik hier dat ik hier company A heb met een aantal personen, en hier een company B heb met een aantal personen, en een company, nou, enzovoort, enzovoort. En ja, dit is een grid view waarvan je er eentje kunt selecteren. Nou, dat is dan toch wel heel erg handig dat hij dat voor jou op deze manier opzet. Nou, ik ben daar blij mee met mijn sample data. Gridview moet je nog een klein beetje aanpassen. Hè? Een beetje padding instellen. Padding 120 aan de zijkant en 140 aan de bovenkant. 116 aan de bovenkant. Een standaard getal voor dat ik nooit kan onthouden. En dan heb je ruimte om daar nog wat data neer te zetten. Een prachtig gridview. Oké, dat is ongeveer wat er in Blend bij is gekomen. Alle andere features in Blend blijven nog gewoon daar werken zoals ze werken, maar dit zijn de nieuwe features. Oké, wat is in Visual Studio erbij gekomen? Ja, ook in Visual Studio hebben we voor Universal Apps dat ik kan zien hoe Windows-applicaties eruit zien of phone-applicaties eruit zien. Dus op het moment dat ik in Visual Studio een Universal App gemaakt heb, waar ben je? Nieuw project. Een Universal Blank App. En in deze Blank App gooi ik ook de mainpage weg uit mijn phone-applicatie. Ja. En verplaats ik de mainpage van mijn phone-applicatie, wacht even, naar mijn shared folder. Kom. Knip ik hem hier uit en dan paste ik hem daar. Ook goed. Ja. Nou, daar is hij verdwenen. En op het moment dat ik deze mainpage nu in Visual Studio ga designen, dus ik klik hier op design. En ik doe hier de split aanzetten. Dan kan ik hier kiezen, laat deze applicatie in Windows mode zien. Of laat hem hier in Windows Phone mode zien. En als ik hier Windows Phone kies, dan zie je dat hier de Windows Phone designer getoond wordt. En ja, dat de applicatie er dan zo uitziet. Dus eigenlijk wat we in de device tab van Visual Studio van Blend konden doen, kunnen wij hier ook met een aparte drop-down in de XAML editor doen. Van Visual Studio. Wat is nog meer bijgekomen? Dat is allemaal code snippets. We kunnen eindelijk code snippets. Ik ben een heel groot fan van code snippets. In C-sharp doe ik heel veel met code snippets. En in HTML doe ik dingen met code snippets. In XML en JavaScript. En overal hadden we code snippets. Maar niet in XAML. En gelukkig, die zijn erbij gekomen. En dat betekent dat ja, deze pagina die hier staat, is wel een heel lege blanco pagina. Laat ik heel even weer gewoon in XAML-mode gaan. Ik heb de designer nu even niet nodig. Ja, dan moet ik de split afzetten en XAML. Nou, dit zie je, dit is een helemaal lege pagina. Nou, wat ik kan doen, ik heb een code snippet voorbereid. Dus ik kan hier rechtermuis insert snippet doen. En my code snippets, my XML snippets. En daarin heb ik bijvoorbeeld een horizontal stack panel. En zo kan ik in één keer een horizontal stack panel toevoegen. Of een andere die ik kan doen is insert snippet, Visual Studio Code snippets, een page header. En doe ik een page header daar toevoegen, krijg ik daar automatisch een grid erbij met een back button en een page title. En als ik daar nu naar design toe ga, zie ik dat mijn applicatie nu netjes zo'n standaard back button heeft en een page name die daar staat. En ik ben die altijd, ja, ik moet die altijd zelf kopiëren van een ander project of wat dan niet meer. En nu heb ik daar gewoon eenmalig een snippet voor gemaakt. En ja, nu ja, kan ik dat heel snel even toevoegen aan mijn project. Ja. Dus XAML code snippets werken eigenlijk op dezelfde manier. Gewoon zo'n snippetbestand die je ergens neerzet. Er is trouwens ook een prachtige website. Ik weet niet of jullie daar geweest zijn. Misschien doet die het wel. Ik weet niet of ondertussen mijn internetverbinding het zo goed doet dat we naar het web kunnen gaan. Nee, het ziet er niet naar uit. Ja, toch wel. Kijk, deze website, Visual Studio Code Snippets. Dat is een website waar je code snippets kunt vinden van andere mensen. Ook je eigen code snippets kan je hier ook uploaden. Dat zou ik ook echt adviseren. Maar hier heb ik bijvoorbeeld die page header snippet heb ik hier geüpload. En ook een C-sharp snippet voor page navigatie heb ik hier toegevoegd. En ja, het is nog niet zo'n populaire website, maar na vandaag hoop ik toch weer dat er 50 mensen meer deze website gaan bezoeken. Het is ook nog beta, hè? Dus er moet nog wat aan gewerkt worden. IntelliSense, static resources. Ja, we hebben IntelliSense erbij gekregen. Helaas alleen in Visual Studio, nog niet in Blend. Maar bijvoorbeeld, ik heb hier een tekstblok. En deze tekstblok heeft een staal. En op het moment dat ik hier static resources heb, en doe spatie, komt hier IntelliSense met alle static resources die er zijn. Moet je wel Visual Studio 2013 voor hebben. Niet zozeer update 2. Update 2 heb je hier niet voor nodig. Gewoon Visual Studio 2013 zorgt ervoor dat jij hier al je static resources in IntelliSense hebt. Wat zat er nog meer in? Als je dan zegt van hoe ziet die resource er dan uit? Hè? Deze body text blokstaal. Ik heb nou de verkeerde gekozen. Dan kan je go to definition doen. En met go to definition zie je, ja deze zit dan in generic.xaml, zie je hoe die stijl eruit ziet. Go-to-definition is heel erg fijn om daar in één keer bij te kunnen komen. En, ja, dat maakt het leven wat makkelijker. Gewoon hier rechtermuis, go to definition. Dat werkt. Wat is er nog meer bijgekomen? Ja, IntelliSense in het pad, in het binding object. Als je een binding object hebt, dan komt daar ook IntelliSense op. Refactoring, start en endtag. Ja, refactoring. Stel, ik heb hier een stackpanel staan. En laat ik even snel even een stackpanel neerzetten. En later denk ik, oh, die stackpanel had een grid moeten zijn. Kan ik dit veranderen in een grid? En dan zie je dat de endtag ook meteen verandert in een grid. Zo'n kleine dingetjes die het leven net wat makkelijker maken. Ook als ik zeg van, ik ga die grid, hè, daar wil ik een empty grid hebben. Niet dat dat heel nuttig is, maar stel, ik wil dat. Zet daar een empty en dan gaat hij de sluittag gewoon voor jou weghalen. Dat maakt het leven van het editen van XAML net iets makkelijker. Het binding object is een klein beetje uitgebreid in 8.1. Er gaat een event af op de controls. Dat heet data context changed event. Dus als je data context aangepast wordt, dan kan je dat detecteren met behulp van dat event. De properties fallback value en target null value zijn erbij gekomen. Die zaten al in Silverlight en een phone en een WPF. Die waren er altijd al. Alleen Windows 8 had ze niet. Nou, ze zijn terug. De update source trigger is ook terug. Die hadden die andere omgeving ook altijd. Nou, deze is nu ook uitgebreid. Hij is redelijk compleet. Ja, de format string zit er nog niet in. En dat validation gebeuren zit er nog niet in. Maar we komen er wel, denk ik. 8.2 zal het uiteindelijk misschien wel oplossen. Oké. Wat hebben we nog meer? Nieuwe projecttemplates. We hebben een hubtemplate bijgekregen. En dat hubtemplate ga ik dadelijk even los behandelen. Wat hebben we nog meer bijgekregen? Die common folder. Maakten jullie daar ook gebruik van? In die common folder hadden we altijd, op het moment dat je een basic page aan een project toevoegt, werd er een common folder gegenereerd. En daar zat een layout aware page in. Wie gebruikt er een layout aware page? Ik ook hoor. Dat ding krijg je en dat was altijd iets wat... Ja, wat deed je ding? Het zorgde ervoor dat er een stuk navigatie mogelijk werd. En het deed een stukje visual state management voor filled en snapped en dat soort zaken. Nou, dat filled en snapped is komen te vervallen. En daarmee is ook eigenlijk die noodzaak voor layout aware page verdwenen. En eigenlijk was het ook een, ja, mag ik misschien niet hardop zeggen in deze omgeving, maar een baggeroplossing. Het was een baggeroplossing, want ze hadden gebruik gemaakt van inheritance, waar ze eigenlijk geen inheritance hadden voor moeten gebruiken. Ze hadden composition moeten gebruiken. En dat hebben ze nu gedaan. Dus layout aware page is verdwenen en daarvoor is in de plaats gekomen een navigation helper klasse, die je in je pagina kunt gebruiken. Ik zal hem dadelijk laten zien. Wat ook verdwenen is de standaard styles.xaml. Die standaard styles.xaml waar een aantal standaard stijlen in zaten en heel veel commentaar in zat voor wat applicatiebar buttons, appbar buttons, die je dan nog... Ja, buttons van het type appbar. En die is verdwenen. En er is een nieuw commando, relay command, bijgekomen. Dus laat ik even zien. Op het moment dat ik een nieuw project maak, en haalt even niet uit of ik dat in Blend of in Visual Studio doe. Ik maak een blank applicatie. Nou, weet je wat, alleen een Windows applicatie, dus net even iets sneller. En ik voeg daar een basic page toe. Add new item, basic page. Basic page 1, prachtige naam, basic page 1. Ja, wil je die zo... Nou, dan komt er de vraag, wil jij die common folder namespace aanmaken? Ja, dat wil ik. En nu zie je dat je dus een common folder erbij hebt gekregen. En daar zit nu een navigation helper in. Daar zit een relay command in. De suspension manager is er nog steeds. Nou, die was ook prima. Daar zit een observable dictionary in. Die wordt gebruikt door de navigation helper. Dus die hadden ze nodig. En op het moment dat ik dus nu mijn basic page ga bekijken, die basic page is een gewone page. En dus nu niet meer een layout aware page. En dat betekent ook dat de base klasse gewoon pages. En zit de functionaliteit die je er vroeger altijd in had, doordat je layout aware pages had, zit nu in een navigation helper object, waar jij een instantie van aangemaakt krijgt hier in de constructor. Nou, wat zit er dan in die navigation helper? Daar zit functionaliteit in als load state en save state. Dat ervoor zorgt dat als je naar een andere pagina toe navigeert en dan terugkomt bij je vorige pagina, dat je je state van je vorige pagina kunt bewaren. Nou, die bewaar je dan in de save state methode en die restore je dan in de load state methode. En die functionaliteit zat er altijd in. Dat is een hele handige functionaliteit, want het is heel nuttig. Anders krijg je een beetje vreemde user interface voor de gebruiker. Nou, die functionaliteit blijft nu werken, maar nu via een veel netter oplossing, namelijk met behulp van een navigation helper. Nou, ik ben daar heel blij mee. Verder de grid-applicatie. Die is er ook nog steeds. En de split-applicatie als template zijn die er nog wel. Maar die maken nu netjes gebruik van sample data. Voorheen zat daar ook altijd wat data in. Maar dat was hele rare. En deze sample data die er nu in zit, is gewoon hele nette JSON-data. En die is gewoon een JSON-faal waarin jij kunt editen en je eigen data in kunt zetten. Dus dat werkt allemaal net iets makkelijker. Oké. Er zijn heel veel nieuwe controls bijgekomen. Heel veel. Stuk of wat zijn het er? 8 of zo. En die nieuwe controls die gaan het leven makkelijker maken. De controls die erbij zijn gekomen is een date picker en een time picker. Ik weet niet of we daar de oorlog mee gaan winnen. Ik vind ze nog steeds wat primitief. Ik snap het ook wel. Kijk, als ik daar de date picker controle op phone ga kijken. Dat ziet er mooi uit. Hè? Heb je de date picker controle op phone ooit gezien? Laten we hem even demonstreren. File, nieuw project. Op een dag maak ik nogal wat projecten hoor. Een universal app. Blank app. Ja. Ga ik weer een trucje doen. Hè? Dat ik de mainpage weggooi. Ik gooi deze mainpage van phone weg. En ik knip deze hier eruit. En dan maak ik een shared pagina van. Shared pagina's betekent dus een pagina die voor beide platformen gebruikt wordt. Nou, op deze mainpage, daar zet ik een date picker. Dus ik ga naar de designer bijvoorbeeld toe. En uit mijn toolbox zoek ik een date picker control. Hop. En die heb ik hier nu opgezet. Dat betekent dat ik een date picker heb. Dan kan ik allerlei properties instellen van wat voor formaten wil je hebben. Dat is allemaal niet zo spannend. En dan heb ik hier een date picker. Wat eigenlijk niet anders is dan 3 drop-downtjes waar jij een dag, maand, jaar kunt selecteren. Zeg ik nu dat ik mijn phone-applicatie op wil starten. Ik ben nog aan het debuggen, dat had ik niet moeten doen. Set als startup. En zet jou even mooi linksboven neer, dan past die zeker. En start ik hem nu met een phone-emulator op. Nou, hebben we even de tijd voor de phone-emulator nodig. Daar komt de applicatie. Heb ik hier een D-picker en klik ik daarop, dan zie je dat je hier die prachtige keuzescherm voor een datum krijgt. Nou, dat is nuttig, hè? Dat we dus nu 1 D-picker hebben en dus die rendert zichzelf of die toont zichzelf per platform op een andere manier. Nou, voor een telefoon is dit ook logisch, want dit is altijd touch. En voor Windows 8 is het ook eigenlijk wel logisch dat ze met drop-downs gaan werken. Want het is niet altijd touch. En ze hebben ook nog gewoon keywords waar je met tab doorheen wil heen gaan. En gewoon misschien handmatig met je keyboard input wil verrichten. Dus we hebben datepickers. Datepicker en ook een timepicker. En daarin kan je properties instellen. Ja, er zijn heel veel properties. Maar een maxier en een minier. En diverse properties die in te stellen zijn. En een format en een mondformat en een header en dat soort zaken. Een settings flyout is erbij gekomen. Ja, een vraag. Is er ook een manier om dat ding leeg te krijgen? Volgens mij is het een nullable property, de value. Maar ik twijfel. Of is het mogelijk om via de UI dat ding leeg te krijgen? Ik denk dat je er een knop zelf naast moet gaan zetten. Clear knop. Zoiets dergelijks. Nee, er is niet een ingebakken manier om dat voor elkaar te krijgen. Niet dat ik weet. De setting flyout. Ja, die setting flyout zijn die flyouts die binnenkomen zeilen aan de rechterkant. Op het moment dat je de setting charms selecteert en daar een van die menuopties kiest. Nou, vroeger moest je dat altijd zelf bouwen en dat was altijd een gedoe. En ja, tegenwoordig is dat eigenlijk heel simpel. Stel, ik heb deze applicatie. Ik pak daar weer de Windows variant van. Set als startup. Nou, weet je wat, ik start gewoon een nieuw project. Ik ben toch goed bezig vandaag gewoon een nieuw project aanmaken. Doelstelling voor deze dagen naar de 100 toe te gaan. Windows applicatie. En wat ik kan doen aan dit project, kan ik toevoegen een settings flyout. Nou, ik typ hier een flyout. Flyout, een setting flyout. En setting flyout kan je een prachtige naam geven. Settings flyout 1 noem ik hem. Prachtige naam natuurlijk. Niet echt. En ja, dit ding heeft een zammel. En daarvan kan ik de designer openen. Ja, en daar staat automatisch hier al een header en een knopje. En een lorem ipsum staat erin. En die header die kan ik aanpassen. Ik doe dat toch gewoon even in zammel. Ja, de titel is Hello World. Hè? Dan doen we de tweede Hello World demo. De titel heeft Hello World. Ja, en hier staat gewoon een tekstblok. Staat erin met een lorem ipsum. Nou, daar kan je je eigen controls aan toevoegen. Bijvoorbeeld een toggle switch of zoiets. Een toggle switch met content. De header is test. Of sound. Geluid aan en uit kunt zetten. Nou, heb ik hier een settings flyout. En die wil ik dan vanuit mijn settings charm laten openen. Nou, wat heb ik daarvoor nodig? Een paar regels code. En die ga ik even jatten uit mijn PowerPoint. Ik heb hier een paar regels code en dat is echt niet zo heel veel. We hebben hier de onlaunch methode, je auto-execute.bat, hier onderin. Die plak ik hier neer. En wat heb ik dan gedaan? Even ctrl-punt, want ik moet even namespace toevoegen. Ik heb mij geabonneerd op het command requested event van de settings pane. En op dat command requested, dan gaat dus deze methode af. Als er dus je setting flyout geopend wordt. En daarin voeg ik een extra command toe. En die noem ik settings. Nou, die noem ik dan demo. En als demo geselecteerd wordt, dan maak ik een instantie van die settings flyout 1 aan. Dat user control dat ik net aan heb gemaakt. En dat control toon ik. En dat maak ik ook maar één keer aan. Want de tweede keer heb ik hem opgeslagen in deze field die ik hier in de klasse heb. Nou, start ik nu op. Heb ik een redelijk leeg scherm. En open ik dan mijn settings charm hier aan de rechterkant. En zeg ik settings. Dan heb ik hier demo staan. Dat had ik hier opgegeven. En klik ik op demo. Dan komt hier die Hello World met mijn sound toggle switch. Komt hier naar boven. Nou, simpel toch. Hè? Dat is heel veel minder werk als dat een 8.0 was. Dat ding is verder helemaal te stylen. Zodat hij er mooier uitziet. En wat nog niet meer. Het is gewoon een control dat helemaal aanpasbaar is. Wat hebben we nog meer? Een hub en een hub sections. Ja, er is een nieuw project template bijgekomen. Dat kan je gebruiken. Je kan de hub control gewoon zelf op je scherm zetten. Weet je wat? Ik doe dat in Blend. File, nieuw project. Ik kan een hub applicatie bouwen. Een hub app. Universal hub app, ook goed. En een hub app is een app die Microsoft eruit wil laten zien. Bijvoorbeeld, kennen jullie de sports app? Dit is de sports app van Microsoft. En ook de travel app en de nieuws app, die zien er. Ja hoor, dat vind ik allemaal prima. Die zien er allemaal als volgt uit. Je hebt een startpagina waar meestal een hele mooie foto op staat. Met een stukje tekst. En dan kan je naar rechts bladeren en dan zie jij hier informatie in een sectie staan. En hier informatie in een sectie staan. En de ene sectie is een lijst. Waar je doorheen kan bladeren. Dus deze is een lijst en hier zie je allemaal blokjes. En hier zie je een keer reclame ertussen. En ja, hier kan je weer eens een keer door naar een andere sport toe. En die andere sport is dan ook weer een hub. Waar weer hier iets over NFL, dus ijshockey, getoond wordt. Nou, deze type applicaties die vindt Microsoft mooi. Zo'n hub applicatie, dat is ook wel een mooie applicatie. En Microsoft wil dat wij die wat vaker gaan bouwen. En dus hebben ze het makkelijk gemaakt voor ons om dit soort type applicaties te bouwen. En dit is de applicatie, nou dit is mijn hub applicatie die hier staat. En ja, die heb ik dus aangemaakt. Dat is gewoon een template project. En daarin hebben we hier een applicatie waar een applicatienaam staat. Nou, die applicatienaam, hoe zou dat heten? Dat heet een header. Nee, dat heet geen header. Dat ding hier, applicatienaam, TechDays, hè? TechDays NL, daar zijn wij vandaag. TechDays NL, en ja, dan heb ik hier een TechDays NL staan. En wat hebben we hier nog meer? Ja, we hebben hier hub sections. Hier hebben we hub sections, en ja, dat is die inhoud die van rechts naar links in komt schuiven. Nou, die hub sections, die kan je niet aanpassen. Als je denkt van, in de designer, daar wil ik nu iets daar aanpassen. Dat werkt niet handig. Nou, hoe komt dat? Nou, dit zijn data templates. Dit zijn data templates, dus wil ik die aanpassen, moet ik hier rechtermuis op zijn hub section doen en zeggen edit de content template of de header template. Nou, in dit geval wil ik de content template aanpassen. Waarom doet hij dat nou zo gek? Edit. Hij had hier edit content, edit current moeten doen. Create an empty. Nee joh, ik doe iets fout jongens. Even undo doen. Even kijken, wij hebben hier een hub section. En deze hub section die hier staat, die wil ik aanpassen. Dit is een hub. In mijn header, deze hub section hier, daarvan wil ik edit current doen. Het werkt pas bij deze. Bij de eerste hub section, ik maak een vergissing. De eerste hub section is alleen een plaatje. En dat plaatje, dat is hier gewoon een background image die hier staat. En die background image is nu ingesteld hier op een grijs plaatje dat in mijn project zit. Dus wil ik het nu mooi maken, dan kan ik dat plaatje, ik heb mijn plaatje voorbereid, ergens toevoegen. Bijvoorbeeld in de assets folder, daar staan al wat meer plaatjes. Dan kan ik zeggen add existing items en ga ik naar mijn picture folder en heb ik gisteren even ter voorbereiding een plaatje van een Lumia 930 neergezet. Ik denk, dat wordt mijn nieuwe telefoon, een Lumia 930. Die heb ik dus nu aan mijn project toegevoegd. Nou, beeld je je project en dat zorgt ervoor dat ik nu de background image hier de Lumia 930 kan selecteren. En daarmee staat dat plaatje hier aan de linkerkant. Want zo wil Microsoft, hub section begint altijd met een plaatje. En daarna elke volgende sectie wil ik deze sectie hier aanpassen. Dat kan, maar dan zal ik daarop moeten doen edit template, de content template en de current. En kan ik hier bijvoorbeeld, nou dit grijs ding, dit grijze blok, nou, die wil ik niet grijs hebben. Daar wil ik ook datzelfde plaatje van de Lumia 930 in getoond hebben. Dan wordt dat wat vervormd. En dan vind ik deze sectie weer klaar. En dan kan ik weer naar de volgende sectie toe gaan. En dan kan ik deze sectie, nou kan ik ook weer voorzien van mijn eigen inhoud. Op het moment dat ik dit nu opstart, heb ik hier nu een hub-applicatie. Die er best aardig uitziet. Kijk, hier zie je dat plaatje van mijn Lumia. En hier zie je ook nog dat plaatje van mijn Lumia. En kan ik hier mijn eigen content inzetten. Nou, het leuke van dit is dat dit heb ik gedaan in een universal applicatie. En wat ik kan doen, ik kan die hubpage hier weggooien uit de phone applicatie. Ja, gooi maar weg. En ik kan hem ook knippen uit mijn Windows 8 applicatie en weer plakken in mijn phone applicatie. Of in de shared folder. En start ik dan de phone op. Zet als startup project. En start ik de phone op. Heb ik diezelfde hub experience. Maar dan op de telefoon. Alsjeblieft. Nee, het geldt niet voor alle controls. Er is een set van controls die specifiek voor Windows zijn. Er is een set die specifiek voor phone zijn. En een set die overlapt. Bijvoorbeeld, voor phone heb ik een pivot control. En die doet het niet op Windows 8. Zeg ik het goed? Ja, die doet het niet op Windows 8. En dat is echt een phone-only control. Maar dat zijn er dus niet veel. Er zijn er een paar. En er zijn er dus een paar, zoals de datepicker. Die hebben andere visuals op phone dan op Windows 8. Maar een button is een button. Een button en een tekstblok en een list view en een grid view, die zijn op allemaal hetzelfde. Alleen, nou zie ik hem niet doen. Hubpage heb ik daar neergezet. Nou, hij doet het niet, maar normaal gesproken had hij dus nu ook op een phone een hub-applicatie moeten laten zien. Alleen dat was dan meer een panorama-weergave. Ten opzichte van een weergave dat hij eerst een beginplaatje krijgt. Dan wordt dat beginplaatje eigenlijk als achtergrondplaatje getoond. Hub sections. Menu flyouts. Ja, flyout menus. Eindelijk. Faal nieuw project. Laten we maar weer opnieuw beginnen. Met een blank, geen HTML app. Een Windows app. Een blank Windows app. En op mijn blank Windows app, daar zet ik een button neer. Daar zo. Een button. Even een beetje inzoomen. Een beetje grote button is dat, hè? Maar voor de demo wel duidelijk. En op die button kan ik zeggen, ik wil een flyout toevoegen. En dan kan ik een gewone fly-out of een menu-fly-out doen. Nou, doe maar een menu-fly-out. En zo pop-up menu, hè? Een contextmenu. En die geef je een naam. Fly-out 1, dat is misschien niet de beste naam. En dan heb ik hier mijn menu-fly-out. En dan kan ik zeggen, nou, aan die menu-fly-out wil ik een fly-out, menu-fly-out item toevoegen. Gewoon een menu-optie. Nou, deze menu-optie heeft dan een bepaalde tekst. Save. En dan wil ik er nog eentje toevoegen. En dat is dan een separator, streepje. En dan heeft hij geen ruimte meer aan de bovenkant. Dan zegt hij, nou moet ik hem wel aan de onderkant neerzetten, want ik heb die button wat hoog neergezet. En dan wil ik een toggle button neerzetten. En die toggle button heet dan test. Nou, wat ik nu heb, is een applicatie als ik daar op start. Als ik op die button klik, komt dat menu erbij en dan kan ik save klikken. Of ik kan hier op test klikken en klik ik hier op test, komt daar een vinkje samen, want dat is een toggle button. Ja, en deze dingen, die menu items, die hebben dan allemaal weer click events of commando's die je eraan kan koppelen met data binding die dan afgaan. Nou, dat is handig, hè? Dat scheelt. Nou, deze techniek wordt op phone dan geïmplementeerd met een contextmenu. Moet je hem even touch and hold. Die vervangt dus eigenlijk de contextmenu van de toolkit, de phone toolkit. Die heb je niet meer nodig, want dit is het alternatief geworden. Nou, een menu fly-out. Het menu fly-out. Zo ziet dan mijn zammel eruit. Hè? Je hebt een menu fly-out gekregen met een save. En ja, hier heb ik hem in een highlight genoemd. In plaats van kriebeltje. Van test. En die is er via deze fly-out property aangekoppeld. Het klikken op een button gaat hem automatisch openen. Op een button is het makkelijk. Maar stel, ik zet een rectangle op mijn scherm neer. Kom, rectangle. Oh, ik zit hier in mijn menu fly-out nog. Ik zet een rectangle op mijn scherm neer. Daar zo. En ik wil dat die rectangle ook een fly-out heeft. Om wat voor reden dan ook. En dan geen menu fly-out, maar gewoon ja, een soort pop-up die open gaat en waarin wat custom content zit. Nou, wat kan ik dan doen? Ja, ik kan edit fly-out doen. Maar ja, edit fly-out, dat werkt dus niet. Dus ik kan wel een fly-out editen, maar ik kan hem niet toevoegen. Nou, daar heb ik een tijdje over gedaan. Hoe komt dat nou? Nou, daarvoor moet je naar de assets toe gaan. En kan je een fly-out gewoon hier oppakken en erop slepen. En doe je dat, dan maak je een fly-out base 2 aan. Creator als resource. En dit is een fly-out waar gewoon een grid in zit. En in die grid kan jij nu ja, alles in stoppen wat je wil. Bijvoorbeeld, ik kan daar een buttentje in zetten. Zo. Die fly-out vind ik ook nog wat te klein. Dus die moet ik ook nog aan kunnen passen. Nee, ik moet de grid aan kunnen passen. Die heeft dus 100 bij 100. Nou, die wil ik wat breder hebben en ook wat hoger hebben. Zoiets dergelijks. Dan heb ik wat meer ruimte voor mijn button. Ja, en dan is het aan jouw creatief brein om daar iets nuttigs mee te doen. Ik ga er nu ook even een tekstblok bij zetten. Die ik rood maak. Nou, niet dat dat een heel nuttig voorbeeld is. Maar nu heb ik een fly-out die een button en een tekstblok bevat. Als een soort pop-up. Die heb ik aangemaakt. En als ik dus nu opstart en ik klik op die blauwe rectangle, wat verwacht ik dan? Dat die fly-out geopend wordt. Helaas, dat doet hij hier wel. Want een button die heeft een klik-event, maar ja, een rectangle die heeft dus niks. Nou, wil je dat die fly-out dan nog getoond wordt, dan heb je daar nog een paar regeltjes code nodig. Wat je kunt doen, is je kan hier een tapped event. Ik heb het hier een tekstblok gebruikt in dit demo. Een tekstblok gebruikt en in mijn voorbeeld een rectangle. Je kan je abonneren op het tapped event. Oh. En dan heb je hier nog 3-4 regels code nodig. Namelijk dat jij het element ophaalt waarop getapt is. In dit geval de rectangle. En je zegt flyout base show attach flyout. En dan geef je dat element als parameter mee. Nou, even kijken of dat niet nul is, omdat dat even netjes is. Nou, 1 regeltje code en dan wordt die fly-out getoond. Nou, dan gaan we dat even snel doen. Ja, dat kan er wel. Hè? Dus, ja, code schrijven is Visual Studio. Hè? Heel snel naar Visual Studio toe. Edit in Visual Studio. Ik heb misschien wat veel Visual Studio's openen. Ondertussen wat sluiten. Dan heb ik hier mijn rectangle. Ik abonneer mij op het tapped event. Tapped event. Kom. Rectangle tapped. Go to definition. Hè. Ook hier werkt dat. Go to definition. Overal werkt go to definition. Ik plak hier die code in. En nou, dat zou het dus nu moeten zijn. Start ik dit op. En klik ik op deze flyout. Ja, kijk, dan doet hij het. En dan heb ik hier mijn button en mijn tekstblok. En een soft pop-up. Hè. Klik je ernaast, dan gaat hij ook weer weg. Nou, ook de positie waar hij geopend wordt, is een eigenschap van een flyout. Hè. Je kan instellen, hij is nu aan top ingesteld. Maar je kan op de flyout ook instellen. Yes to all. Deze had een flyout. Die kan ik hier editen. Van de flyout kan ik nu instellen. Nee, hij moet aan de rechterkant geopend worden. Daar zoiets dergelijks. Eigenschap van een flyout. Commandbar. Ja. Applicatiebar kennen jullie allemaal. Hè? Abbar, dat zijn die dingen die aan de onderkant of aan de bovenkant naar boven komt. Die werken nog steeds. Abbar werkt, alleen er is een nieuw controle bijgekomen en die heet commandbar. En dat is een wat makkelijkere abbar. Ik vond die abbar altijd lastig. Die abbar, de buttons in abbar neerzetten was altijd veel werk. En dat heeft Microsoft wat makkelijk gemaakt met een commandbar. En dat is een abbar waar alleen buttons in staan. Wil jij daar andere controls als button hebben, moet je gewoon de oude abbar blijven gebruiken. Maar de commandbar heeft daar iets voor. En eigenlijk heel eenvoudig. Het project waar ik hiermee bezig ben, kan ik dat gewoon aan toevoegen. Daar zo. Ik heb hier een top en een bottom abbar. En daar kan ik rechtermuis op doen. En dan kan ik een abbar toevoegen. Dat kon ik voorheen al, maar nu kan ik ook een commandbar toevoegen. En die commandbar kan ik een kleur geven, een background kleur. En die maak ik rood, om het even wat zichtbaar te maken. En die commandbar die heeft twee properties. Primary commands. En daarin zitten twee abbar buttons. En dan ga ik even hier rechtsonder even inzoomen. Daar zitten er al default er altijd twee in. Deze abbar button en die abbar button. En primary commands zijn commands die aan de rechterkant staan. En je hebt secondary commands en er zijn commands die aan de linkerkant staan. En waarom zijn die nou belangrijk? Nou, de primary commands zijn commands die altijd zichtbaar zijn. Als er genoeg dan moet je er dus ook nooit meer of 5, 6 inzetten. Want als jouw scherm naar een resolutie gaat van 500 pixels breed, worden de primary commands daarin getoond. Je secondary commands worden dan niet meer getoond. Want ja, je hebt je scherm zo smal gemaakt dat die waarschijnlijk niet meer belangrijk zijn. En worden dus niet meer getoond. Secondary commands staan aan de linkerkant. Die worden alleen getoond als er genoeg ruimte op je scherm is. Nou, dan wordt er ook nog gebruik gemaakt van zo'n button kan in normale mode getoond worden. En normale mode is dat hij en het icon toont en de tekst. Maar ze hebben ook een compact mode. Dat is een property die heet isCompact. Die kan ik aanzetten. isCompact. Nee, maar ik kan een button selecteren. Die heet een property isCompact. En zet ik isCompact aan, dan worden ze wat... Ik kan hem nou niet aanzetten. Dan worden ze wat smaller, wat minder marge aan de zijkant en verdwijnt de tekst. En dat is handig op het moment dat je er heel veel hebt. Dus laat ik er hier ook even deze kopiëren en bij de secondary neerzetten. Oh, ik ben er nou allemaal bij de primary neer aan het zetten. Nee, Ctrl-C en bij de secondary plakken. Nee, dan gewoon naartoe schuiven. Dus ja. Oh. Deze Ctrl-C, deze Ctrl-C, Ctrl-V'en. Hij wil niet Ctrl-C, Ctrl-V'en. Hij zet ze elke keer bij de primary neer. Dus heb ik er hier 4 aan de zijkant en 2 aan de linkerkant. Hij wil niet beelden, kom. Hij draait nog in Visual Studio, ja. Ik was aan het debuggen in Visual Studio, dat is het probleem. Opnieuw. Zie ik, als ik nu rechtermuis heb ik er hier 4 en aan de linkerkant 2. Ga ik het scherm smaller maken, heb ik er nog steeds deze. Maak ik ze heel smal, ja, dan past het nog steeds. Ja, hoe smal kan ik gaan? Kijk, nu heb ik te weinig ruimte voor die labels eronder te tonen. Nou zijn ze naar compact gegaan. En zou ik nog minder ruimte, ja, nog minder dan dit, kan haast niet. Ja, ik heb genoeg ruimte om deze 6 te tonen. Maar had je er nu 10... dan waren die secondary commands geofferd en waren alleen de primary commands getoond. Nou, in zo'n abbar, die commando's, die buttons, daar heb je een gewone abbar button, je hebt ook een toggle button en je hebt ook een separator. Als je zegt ik wil er een separator tussen hebben, Dan kan ik hier zoeken op de Abbars. Oh nee, ik kan hier gewoon rechtermuis. Het Abbar separator doen. Kijk, daar heb ik een separator en die kan ik dan hier neerzetten. En dan zie je dat je hier een streepje ertussen hebt gekregen van de separator. Daar zo. Je kan ook een toggle-button toevoegen. Ach, dat was altijd zo'n cream in 8.1 of een 8.0 een toggle-button in als Abbar krijgen. Nou, hier is nu een Abbar toggle-button. En zo'n button die aan en uitgezet kan worden. Hè? Nou, al die Abbar-buttons. Ik heb er hier deze. Waar is mijn Abbar-button? Deze Abbar-button. Daar staat nu een vinkje in. Nou, daar komt, ik heb hier gewoon een drop-down listbox met de vraag van welk icoon wil jij erin hebben staan. Wil jij een accept of wil jij een add friend icoon en dat soort zaken daarin hebben staan. Je kan hier de label veranderen, hè? Bla, bla, dat is de label die daarin komt staan. En zo is er gewoon een hele drop-down listbox vol met alle Abbar buttons die er zijn. Nou, is dat niet voldoende? Dan kan je hier nog op de volgende klikken en dan kan je hier je glyph opgeven. Dan gebruik je hier je GUI UI symbol font. En uit dat symbol font kan je dan weer een glyph opgeven, zoals het eigenlijk een 8.0 was. Dat is de 8.0 manier. Is dat niet voldoende? Dan kan je hier gewoon ergens een bitmap opgeven. Dat plaatje hier, en dan maar probeert hij dat plaatje zwart-wit maken en dat toggelt hij. Is dat niet voldoende? Dan kan jij hier een pad opgeven. Gewoon een vector, een SVG-vector opgeven. Ja, en dus hebben ze hier een heel aantal mogelijkheden om wat makkelijker met Abbars om te gaan. Ik zou zeggen, ga dat gebruiken. Font icon, bitmap icon, path icon of symbol icon kan je daarvoor gebruiken. Wil je vectors vinden, daar zijn de bovenste links handig. Wil je met symbols werken, zijn de onderste links handig. Ik heb nog een kwartier, dus ik kan daar niet langer op ingaan. Searchbox. Ja, de search charm is een beetje komen te vervallen. Microsoft heeft gemerkt dat mensen eigenlijk de search charm niet zo goed snappen. De gebruiker, de gewone gebruiker. Ik snapte een ding altijd, maar de gewone gebruiker kon dat ding nooit vinden. Omdat hij ook verstopt staat in zijn charm. Nou, dan hebben ze gezegd, weet je wat? Misschien moeten we dat ook niet meer doen. Bijvoorbeeld wat ze zelf gedaan hebben hier op het startscherm. Waarom staat hier mijn searchbox niet? Dit is toch 8.1 update 1? Oh. Ben ik vergeten 8.1 te installeren? Ja, ik ben vergeten. Maar als je 8.1 update 1 installeert, staat daar gewoon een searchbox gewoon ook op startmenu zelf. Nou, dat is zo'n searchbox zoals ik hier heb aangegeven. Nou, zo'n searchbox is nu gewoon een control geworden die je op een pagina neerzet. En die heeft een query submitted event. En vervangt eigenlijk die search setting die je voorheen had. En die implementeer je en dan zorg je dat het naar de juiste pagina gesprongen wordt. Nou, die searchbox is een heel intelligent iets. Daar kan je ook met hints en met suggestions werken. Daar zitten veel meer events op als alleen deze query submitted. Maar ook daar heb ik nu even geen tijd voor. Wat is erbij gekomen? De item stack panel en de item wrap grid. Die is erbij gekomen. Hebben jullie wel eens een keer een grote grid view op je scherm gezet? Een grid view waar veel van die icoontjes in zitten. En als je dan gaat scrollen hoe traag dat gaat. En eigenlijk het openen van de pagina, hoe traag dat gaat. Nou, dat heeft Microsoft ook gemerkt dat traag was. Dan heb ik gezegd, weet je wat, dat moeten we aan gaan passen. Daar is een hele Channel 9 film over die ik echt kan aanraden dat je die eens gaat bekijken. Maar wat ze gedaan hebben is virtualisatie toegepast. Namelijk zo'n grid view die gegroepeerd was. Alle items werden bij het opstarten van de pagina van tevoren al gerenderd. En wat ze nu gedaan hebben is alleen de items die je visueel in jouw viewbox hebt staan, die zichtbaar zijn op het scherm, die worden voor jou gerenderd. En die items die aan de rechterkant, die toch niet zichtbaar zijn, die worden niet gerenderd en kosten dus ook geen CPU. En daardoor is de performance omhoog gegaan. Nou, hartstikke handig. Nou, dat komt omdat ze nu gebruik hebben gemaakt van een items wrap grid. Dit is de grid view template die Microsoft had, dat project template. En daarin zie je dat er nu als een items panel van de grid view een items wrap grid gebruikt wordt. En die items wrap grid die zorgt ervoor dat die virtualisatie gebruikt. Dus ga jij een 8.0 project overzetten naar 8.1, pas dan jouw grid views aan, zodat daar ook de items wrap grid gebruikt wordt. Als je dat niet doet, heb je dus niet die performance winst. Nou, absoluut doen. Dit is een 8.0. En de 8.0 werd daar een virtualizing stack panel voor gebruikt. Nou, dat ding was niet zo goed. Dat werkt wel, maar ja, niet goed genoeg. Daarin zag je ook nog dat er een variable size WebGrid gebruikt werd in de groepstaal. En ja, die moet je ook niet meer gebruiken. Die is ook de veroorzaker van een aantal van dat soort performance problemen. Een ander veroorzaker van een performance probleem was de GridView Item Presenter. De GridView Item Presenter zorgt ervoor dat als jij een item in een GridView selecteert, dat er dan zo'n vakje eromheen komt met zo'n hoekje, zo'n vinkje. Nou, die GridView Item Presenter die was veroorzaker van de performance en die hebben ze uitgekleed. De GridView Item Presenter bestond vroeger uit, ja, ik ga hem even bekijken, in de nieuwe 8.2 bestaat hij nog maar uit 42 lines of templated code. De stijl is nog maar 42 regels lang en dat komt omdat de GridView Item Presenter ineens heel veel properties heeft gekregen. En de oude bestond uit 513 regels. Dat betekent voor elk GridView item, en misschien had je die wel 100 op je scherm staan, moesten er 513 XAML dingen gerenderd worden, properties gezet worden. Nou, dat was heel veel. Even vanuitgaan dat je één property per regel hebt. Ja, dat zorgt ervoor dat hij dus nu 26% sneller is. Ja. Als je dus je eigen stijl hebt gebruikt, omdat je hem aan hebt gepast, dan gebruik je nog, ook bij dus die conversie moet je daar even rekening mee houden, dat je die nieuwe gaat gebruiken. Oké, dat was alles wat nieuw is. Nieuwe controls. Nou, dan hebben we nog 8 minuten voor de nieuwe properties. Dan ga ik even een aantal overslaan, anders heb ik te weinig tijd. De textbox, passwordbox, combobox, die hebben een aantal extra properties gekregen. Bijvoorbeeld een header. Op een textbox kan je gewoon voor een header zetten, die zorgt dat er een header aan de bovenkant komt te staan. Heel handig, hoef je dus niet meer een tekstblok neer te zetten met een bepaalde, ja, in een stack panel, zodat hij er aan de bovenkant komt. Nee, gewoon een header zetten. Een textbox heeft ook een placeholder tekst. En een textbox heeft ook een selection highlight color. In 8.0 was de selection highlight color van textbox altijd paars. En die kon je niet aanpassen. En dat was lelijk. Tenminste, ik hou niet van paars. Ik hou van oranje. Maar paars, ja, dat was niet aan te passen. Dat was wel in de HTML-versie, maar in de XAML-versie kon dat niet. Nou, nu kan je dat gewoon aanpassen. Er is ook een event bijgekomen, een paste-event. Dan weet je dat er in de textbox gepaste is. Een textblok, rechtstextblok, heeft een max lines property. Nou, die is niet zo spannend. Een textblok heeft een extra mogelijkheid voor text wrapping. Of je een text trimming, hoe daarmee omgegaan moet worden, is ook niet zo spannend. Optical margin alignment, ja, die vind ik wel spannend. Want ik vind design on the grid, dingen moeten mooi opgelijnd worden. En dan heb ik 2 textblokken hier staan. En die tekstblokken die zitten in de stack panel die dan verticaal is. Dan wil ik ook dat die mooi opgelijnd worden. Maar op het moment dat de font sizes niet overeenkomen, dan zie je dat de margins aan de linkerkant een beetje de mist ingaan. En dan moet je altijd weer een beetje gaan tweaken met de margins van de grootste font size. En dat hoeft nu niet meer. Je kan de optical margin alignment instellen. En dan heb je dat probleem niet meer. En dan ziet het er in één keer mooi uit. En dan word ik weer helemaal blij. En dan vinden jullie misschien onzin, maar ik word blij als dingen mooi oplijnen. Textblokken, er is een property text line bounds bijgekomen. Daarin kan je aangeven waar nu ook aan de bovenkant de alignment gedaan moet worden. Dus dit is vooraan de linker en de rechterkant en dit is vooraan de boven en de onderkant hoe daar de alignment gedaan moet worden. Fonts. Microsoft ondersteunt nu multicolor fonts. Er zijn pas heel weinig multicolor fonts. Ik heb er eigenlijk pas 1 gevonden, namelijk die door Microsoft meegeleverd wordt. Het Segui UI Emoji font. En gebruik je dat Segui UI Emoji font en gebruik dan bijvoorbeeld deze teksten, deze Unicode strings die ik hier neer heb gezet, zie je dat hier een aantal, ja, hier een landschapje, hier een stad en hier een ondergaande zon al achter een stad getoond worden. Want dat zijn deze 3 karakters die ik hier weergegeven heb. En die zijn in meerdere kleuren opgegeven. Nou, dat kan hele mooie effecten geven op het moment dat er een markt komt voor multicolor fonts. Nou, half jaar later heb ik er nog steeds geen gevonden. Ik heb wel al wat multicolor font editors gevonden. En dan kan je je eigen fonts gaan maken. Het is wel een monnikenwerk. Klerenklus wou ik zeggen, maar een vraag. Nee, ja, dat, die zou dat op deze manier... De vraag was, kan ik dan die emoji, die smileys en dergelijke met deze techniek bouwen? Ja, dat zou je met deze techniek moeten kunnen bouwen. Daar is dit font overigens heel succesvol in. Want die smileys zitten eigenlijk wel allemaal in dit font. Of allemaal, een hele grote set. Maar ja, ik wil meer. Ik ben nooit tevreden. Dus ik denk toch dat ik een keer met de font editor aan de slag moet. De rich text block, daar kan je nu een hyperlink neerzetten. Hier, als je heel goed kijkt met mijn muis, hier kan je een hyperlink neergeven met een navigate URL. En dan heb je een hyperlink in een rich text block. Nou, kan handig zijn. Was in 8.0 niet mogelijk. Op Foam was dat altijd wel mogelijk. In Silverlight ook. Nou, deze is nu weer toegevoegd om het meer compatible te maken. Request a team. Ja, en eigenlijk vind ik dit de mooiste nieuwe feature. Ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar het was altijd best moeilijk een applicatie te maken waarbij je zegt, ik heb een bepaald scherm dat donker weergegeven moet worden, donker met witte tekst. En volgend scherm, bijvoorbeeld een setting die aan de zijkant in komt schuiven, die wil ik wit met donkere tekst hebben. Oh, dat was lastig in 8.0, daar moest je veel voor doen. En dat is nou zo makkelijk geworden. Stel, ik heb deze stackpanel, waar ben je? Ik kopieer hem heel even, ik ben nu even, ik moet creatief met mijn tijd omgaan. Ik heb hier app.xaml, even heel snel een nieuw project. File, nieuw project. Een blank Windows 8 app. En ik sleep in deze, of ik plak in mijn mainpage, plak ik hier dit in. En wat heb ik nu? Ik heb hier dus een stackpanel die gecentreerd is, waarin weer twee stackpanels zitten. Elke stackpanel heeft een button, twee buttons en een toggle switch. Deze heeft ook twee buttons en een toggle switch. Deze stackpanel, de onderste, heeft een requested team die op light gezet is. En dat zorgt ervoor dat als requested team light is, van de tweede stackpanel die aan de rechterkant staat, aan de onderkant staat, zie je dat alle controls die daarin zitten, dus een wit achtergrond hebben licht zijn. En dit zijn de donkere. En dus die buttons die in die stackpanel zijn, overerven de requested team property van de parent, in dit geval de stackpanel. En die zijn allemaal in de lichte kleurstelling en deze zijn in de donkere kleurstelling. Nou, wat hebben ze dan gedaan? Die settings flyout, daarin hebben ze de settings flyout requested team op light gezet. En alle controls die erin staan, die overerven die property. Nou, heel veel werk scheelt dat. Dat is echt heel, heel makkelijk geworden. Je kan ook dynamisch switchen. Gewoon op een klik-event kan je van een bepaald control, bijvoorbeeld de pagina zelf, this, kan ik dan de requested team op dark en light zetten. En dan, op het moment dat je dat doet, wordt gewoon on the fly ook alle controls die daarin staan, die nemen die setting over. Dat werkt prachtig, maar dat werkt niet altijd op het moment dat je eigen stijlen hebt gebouwd. Heb je stijlen gebouwd in 8.0, dan zie je dat in die stijlen verwezen worden naar static resources, en dat zijn brushes van Microsoft. Nou, die stijlen die switch je niet mee. Daarvoor moet je namelijk die static resource vervangen door iets nieuws. Kijk, dat in team resource. Voorheen stond daar static resource. En daar moet nou team resource zijn. Dus ga je van 8.0 naar 8.1 over. Eigenlijk een zoek en vervang doen in die stijlen. Naar het woord static resource, naar team resource. En dan werkt het weer out of the box. En dat moet je wel even doen, want anders werkt dat dynamisch switchen niet. Zeg je, ik heb dynamisch switchen niet nodig. Nou, dan negeer maar. Dan vergeet het maar. De scroll viewer heeft frozen areas. Dus met een top left header en een top header en een left header kan je aangeven dat een stukje stil moet blijven staan en niet mee moet scrollen. Beetje zoals in Excel kan je ook kolommen en headers vast laten staan en niet mee scrollen. Nou, dat ondersteunt de scroll viewer nu ook. De flip view. Ja, de flip view, op het moment dat je een niet-touch device hebt, werkt flippen niet mooi. Want dat klik je aan de linker of de rechterkant op zo'n verborgen knopje. En links staat er een ander inhoud. En dat gaat nu geanimeerd. Als je deze property, use touch animations for all navigation. Of ze een langere naam konden bedenken voor een property. Maar als je die op true zet, dan gaan ook op niet-touch devices, dus keyboard devices, de muis devices, gaat dat geanimeerd naar een volgende pagina toe. Nou, ziet er veel mooier uit. Het frame control heeft wat uitbreidingen, namelijk heet een back en forward stack die jij zelf kunt manipuleren. Daar zitten add en remove methodes op, zodat jij pagina's uit de back stack of kunt verwijderen of juist kunt toevoegen. En dat kan handig zijn op het moment dat je een mooie applicatie wil bouwen. Het media-element heeft een aard transport control is enabled toegevoegd. En zet je die property op true, dan komt er gewoon zo'n onderste balk waarmee je kan stoppen en starten en fullscreen kunt gaan en de volume uit en aan kunt zetten. Gewoon de basic controls om een filmpje te manipuleren. Zoals dat ook eigenlijk in HTML in het video-element zit, zit dat nu ook op het media-element. De webview. De webview is zeg maar de iframe om op een pagina wat informatie te staan. Die is wat uitgebreid. Je kan bijvoorbeeld local content renderen met behulp van een URI. En dat kan mooie effecten opleveren. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen. Ik zie dat mijn tijd ook voorbij is. Als er vragen zijn, sta ik hier dadelijk nog beneden en kunnen er vragen gesteld zijn. Worden. Ik moet jullie nog, jullie kunnen contact opnemen met Twitter en e-mail en van alles wat. Ik moet jullie ook vragen om feedback te geven op de sessies. Deze QR-code kan het, maar je kan ook naar de website toe gaan, www.techdaysapp.nl, en daarin kan je deze sessie reviewen. En dan hoor ik later wel of ik het goed of niet goed gedaan heb. Dan wil ik jullie bedanken.